Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan Dr. Anders F.W. van der Ree uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam. Rotterdam-Oost. Roel Boninga is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 118. Uit het liedboek Gezang 118 zingen we na welkom en mededelingen. Na voortum en groet. Psalm 42. De verzen 1 en 4. Psalm 42, de verzen 1 en 4 zingen we na votum en groet. Na het gebed volgt het lied van de zondagschool, dat is Psalm 8. Vers 1. Psalm 8, vers 1 zingen we na het gebed, het lied van de zondagschool. Na de schriftlezing zingen we Psalm 130. De verse 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 130, de verse 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. En na de verkondiging zingen we eveneens van Psalm 130. Dan de verzen 3 en 4. Eveneens in de nieuwe berijming. Psalm 130, de verzen 3 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit het liedboek Gezang 125. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 125, de verzen 1 en 2. Zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis zingen we weer van Gezang 125. Dan zingen we vers 5. Gezang 125 uit het liedboek, vers 5, zingen we na de geloofsbelijdenis. Dan de schriftlezing, broeders en zusters, is Psalm 130. Psalm 130 is de schriftlezing van vanmiddag. En deze psalm is tevens de tekst voor de verkondiging. Dus Psalm 130 is ook de tekst voor de verkondiging. Schriftlezing en tekst allebei. Psalm 130. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot aanstaande vrijdag, 7:30, bidstond voor het avondmaal. Broeders en zusters, tot vrijdag.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger deze middag is dominee Van der Ree. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 118 versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Die de trouw bewaart van geslacht tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42, daarvan de versen 1 en 4. Psalm 42 vers 1 en 4, ook een psalm van verlangen. op deze eerste zondag van Advent. Zullen wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest daarbij. Heere, getrouwe God en Vader, tot u komen wij aan het begin van deze dienst. Heere, wij mogen onze hoop op u stellen. Wij mogen u verwachten. En we doen dat, Heere, in het bijzonder op deze eerste zondag van Advent. Zondagen waarin we toeleven naar het kerstfeest. Heere, we willen bidden of u ook in deze dienst vanmiddag aan onze verwachting wil beantwoorden. Heere, wilt u naar ons toekomen met woord en geest? Wanneer wij ons vol verlangen tot u mogen uitstrekken. Heere, met het verlangen dat u uw woord spreekt in het midden van ons leven. Uw woord van vergeving en verzoening. Uw woord van genade en liefde. Heere, zoals u het gesproken heeft in uw Zoon, de Heere Jezus. Geef dat wij dan door u worden aangeraakt en wilt u ons hart openen voor uw woord. Opdat we het zullen horen, Heere, en dat het in ons leven mag landen. Want daarop hebt u het oog. Op ons leven van elke dag. Op wie wij zijn, zoals we hier in de kerk zijn gekomen vanmiddag. Wat er ook in ons leeft, Heere, u wilt naar ons toekomen. Met uw woorden van eeuwig leven. En Heere, wilt u dan onze goede gezegende dienst geven? Wilt u de opening van uw woord ook gepaard laten gaan met de komst van uw geest? Zodat ook uw woord voor ons hart wordt geopend. Heere, we willen bidden voor de kinderen die straks naar de zondagsschool zullen gaan. Wilt u hen ook een fijne bijeenkomst geven? Zegent u de leiding? Wilt u hen ook uw geest geven bij het vertolken van de boodschap van het evangelie in kindertaal? Wilt u hen daarvoor geven wat nodig is? Heere, we bidden u of u wil zijn met hen die hier vanmiddag niet konden zijn, omdat ze een taak van barmhartigheid of opzicht hebben in de maatschappij en moeten werken op dit moment. Wilt u hen geven wat nodig is daarbij? Heere, we willen ons zo in afhankelijkheid van u opstellen, opdat we mogen weten, Heere, dat alles wat wij ontvangen aan het goede, dat is van u. Het is van u alleen, schepper en onderhouder van deze wereld. Heere, kom zo naar ons toe en hoor ons gebed. Wilt u onze dank aannemen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen nu met elkaar het lied van de zondagsschool, Psalm 8, het eerste vers. Wij willen met elkaar lezen Psalm 130. De schriftlezing voor vanmiddag is Psalm 130. Als wij dat hebben gelezen, zingen we uit de berijming, de nieuwe berijming, versen 1 en 2 van Psalm 130. Psalm 130, een bedevaartslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. In aansluiting op de preek zingen we de andere twee versen uit Psalm 130, versen 3 en 4. We willen vanmiddag luisteren naar de psalm die we hebben gelezen, Psalm 130. Ik lees met u het vijfde en het zesde vers, Psalm 130, vers 5 en 6. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Jullie hebben vast al gemerkt dat er heel veel mensen ziek zijn op het moment. Ik heb gehoord dat op scholen soms wel 6 kinderen uit 1 klas ziek zijn tegelijk. En misschien was dat bij jou ook wel in de klas zo. Was het wel heel erg leeg in de klas van de week. Nou is dat elk jaar zo. Als het herfst is, dan zijn er altijd wel wat mensen die de griep hebben. Maar dit jaar is het wel iets meer, zo lijkt het. En of het nou de Mexicaanse griep is of een ander soort griep, je kunt er behoorlijk last van hebben en ziek van zijn. Misschien heb jij dat ook wel eens gehad. Dat je ziek was. En je had de hele dag op bed gelegen. Met een zere buik, met koorts. Kan dat naar zijn, jongens en meisjes? Je voelde je helemaal niet lekker. En je had ook heel wat geslapen overdag. Maar toen werd je 's nachts wakker. En je keek op je wekker. Het was nog maar 3 uur. Nog lang geen morgen. Maar ja, slapen lukte niet meer. En je was naar de slaapkamer van je vader en moeder gegaan. Pap, mam, ik kan niet slapen. Maar ja, die sliepen zelf natuurlijk wel. En die stuurden je gauw weer terug naar je bed. Wat kun je er dan naar uitzien? Dat het dan morgen wordt. Als je daar dan wakker ligt 's nachts. En je voelt je al helemaal niet lekker nog steeds. Maar dat je dan door de gordijn heen ziet dat langzaam de lucht van pikkendonker iets lichter wordt. Donkerblauw en nog iets lichter. En langzaam wordt het dag. Dat je dan weet, straks is het overdag, dan wordt iedereen weer gewoon wakker. En ja, dan voel je je vast ook wel weer een beetje beter. Als het nou eerst maar eens morgen was. Weet jullie wie ook zo uitkeken naar de morgen, jongens en meisjes? Dat de morgen weer zou aanbreken, dat waren de wachters in Israël. Op de muren van een stad, daar stonden altijd wachters. Die moesten 's nachts ook de wacht houden. En herders, die hadden ook, die moesten ook om de beurt, moesten ze 's nachts wakker blijven. Om de wacht te houden over de schapen, zodat er niet een roofdier zou komen. En als dan de mensen in de stad lagen te slapen, of als de schapen lagen te rusten, dan moesten de wachters alert zijn. Goed luisteren en kijken en opletten of er geen onraad was. Maar zulke wachters konden ook geweldig verlangen naar de morgen. Wanneer het licht zou worden. En ze zouden worden afgelost. Of ze zouden weer met de schapen op pad gaan. En dan konden zij het even wat rustiger aandoen. Als het nou eerst maar eens morgen was. Nou, vanmiddag gaat het in de preek ook over wachters die zo wachten op de morgen. Vol van verlangen. Ze kunnen bijna niet wachten totdat het weer licht wordt. Zo kan ook de dichter van Psalm 130 die we hebben gelezen, die kan bijna niet wachten. Waar wacht hij op? Hij wacht op de Heere God. Dat klinkt misschien een beetje raar, jongens en meisjes. Maar het heeft ermee te maken dat het vandaag de eerste Adventszondag is. Zondagen voorafgaand aan het kerstfeest. En op die zondagen denken we eraan dat de Heer Jezus is gekomen. In de stal van Bethlehem is Hij geboren. En we denken er ook aan dat Hij ook in jou en in mijn leven, in mijn hart wil komen. En we Hem dus mogen verwachten. Zoals wachters op de morgen wachten. Vol verlangen. Zo wachten wij op de Heer Jezus, op het kerstfeest, maar zo mogen we ook wachten op wat de Heer Jezus ons wil geven. Als Hij nou maar met je is. Als jij nu maar met Hem leeft. Meten, we komen in deze psalm een dichter tegen die diep in de ellende zit. Wie is het geweest? We weten het niet. Maar hoe dan ook moet dat iemand geweest zijn die zich er niet voor schaamt. Om zich op dit ene moment dat hij deze psalm heeft gedicht in zijn hart te laten kijken. Hij laat ons delen in wat er in hem omgaat. En dat is op zichzelf al bijzonder genoeg. Dat doe je toch niet zo gemakkelijk. Je diepste nood. Je diepste verdriet. Je diepste pijn. Je diepste vragen. Die hou je toch meestal voor jezelf. We weten niet wie die dichter is, maar we kennen wel zijn nood. Nou, bij ons is het meestal net andersom. Iedereen die mag weten wie je bent en wat je doet, je naam, je interesses, je werk. Ga zo maar door. Maar we houden onze diepste nood vaak voor onszelf. Misschien weet wel niemand er vanaf. Misschien wel je eigen man, je eigen vrouw, je eigen ouders niet. Wat gaat er soms een ellende schuil achter voordeuren? Maar als die voordeuren open zijn, wat gaat er ook soms een ellende schuil achter de deur van je hart? Maar in Psalm 130 kijken we die dichter in zijn hart. En hij laat er iets van zien. Hij zit in de diepte, in het donker. Uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Zo begint het. Het staat er in het meervoud, diepten. Waarmee maar gezegd wil zijn, degene die dat op de lippen neemt, die wordt werkelijk overspoeld door de ellende. En daardoor is het aarde donker geworden in zijn leven. Het is nacht. Om wat voor diepte gaat het? Nou ja, je kunt het heel letterlijk nemen. Want Psalm 130 is een bedevaartslied. En als u wel eens in Jeruzalem bent geweest, of u kent de Bijbel, dan weet u, rondom Jeruzalem zijn bergen. Dat zingt een andere psalm. En dus ook dalen. Als je naar Jeruzalem op weg gaat als pelgrim, als je op weg gaat en je neemt deze psalm in de mond, zoals de bedevaartsliederen gezongen zijn op weg naar Jeruzalem en ook weer op weg naar huis vanaf Jeruzalem, ja, dan moet je door over bergen en door dalen. En je zou dus kunnen denken dat deze dichter blijkbaar ergens tussen twee van die bergen in zit, op weg naar Jeruzalem om feest te gaan vieren, op weg naar de tempel. Maar daar zit hij in het donker, in een donker dal. Maar gemeente, toch is dat niet het enige. Het gaat niet alleen maar om iets geografisch, het heeft ook te maken met iets geestelijks. Het is alsof de ziel van die dichter meegolft op de hoogten en door de diepten heen. Van het landschap waardoor die heen loopt. En nu verkeert hij in de diepte. Uit de diepten roep ik tot u. Stelt u het zich zomaar voor dat deze pelgrim onderweg is en het is nacht nu. En hij heeft ergens een plekje gezocht, een beschut plekje. En zijn reis naar Jeruzalem even onderbroken. Maar nou zit hij daar en hij kan niet slapen. En de ellende van zijn leven komt boven. En hij roept. Hij roept vanuit de diepten tot de Heer vanuit zijn ellende. Wat voor ellende. Hoe komt het dat deze man geestelijk van binnen zo in de knoop zit? Heeft het te maken met de omstandigheden? Maakt hij misschien een moeilijke periode door in zijn leven? Thuis, in zijn gezin, in zijn huwelijk? Zijn de problemen op maatschappelijk vlak? Waardoor nou aan het fundament van zijn bestaan wordt geschud. Financiën. Beslissingen waar die maar niet uitkomt. Is er misschien sprake van psychische nood? Psychische nood is wat anders dan geestelijke nood. Het kan met elkaar te maken hebben. Het is niet hetzelfde. Nou, dat soort dingen kun je ervaren als dieptepunten van je bestaan. Zo ervaren wij dat toch? Als je op een van die manieren in de diepten bent geraakt, van waaruit je dan inderdaad roept: Heere, help me. Hou me vast. Pak me vast. Het glipt me allemaal uit mijn vingers. Heer Jezus, verlosser, verlaat me niet. Psalm 130, die kan je dan uit het hart gegrepen zijn. Gemeente, toch zijn dat nog niet de diepste diepten waar het in deze psalm over gaat. Het gaat hier ook over de diepten van de ongerechtigheden van waaruit de dichter roept. Zo staat het in vers 3. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal dan bestaan? Ongerechtigheden, wat zijn dat? Iemand heeft ooit gezegd, dat is het griezeligste woordje voor zonde in het hele Oude Testament. We lezen in het Oude Testament verschillende benamingen voor zonde. Dat je ingaat tegen Gods wil, tegen Gods wet. Of dat je een misstap begaat tegenover God of tegenover je naaste. Maar ongerechtigheden, dat is wel het meest vernietigende voor ons. Met dat woord dringt de Bijbel, dringt de Heere God, gemeente, nou door tot in de kern van u en mijn leven. Tot in ons hart, tot in wie wij nou diep van binnen zijn voor God. Ongerechtigheid, het wil zeggen dat het met ons niet recht gesteld is. Het staat scheef in ons leven. Dat woordje dat laat zien dat wij van binnen mensen zijn die totaal van God los zijn. Zondaren die tegen zijn wil ingaan, maar dan op zo'n manier dat ze er vaak nog niet eens mee zitten ook. Het zal ons een zorg zijn. Mensen die soms met de gevolgen daarvan worden geconfronteerd. De nood in je leven worden geconfronteerd. Maar tegelijkertijd beseffen we vaak zo weinig wat nou de verbanden zijn. Namelijk dat deze wereld in de ellende is gestort doordat wij bij God vandaan zijn gegaan als mensen. Ongerechtigheden. Dat woord laat zien dat wij de diepten vaak niet eens als zo heel erg diep ervaren, omdat we dan maar weer snel weer verder gaan. Omdat er wel ergens verlossing, vergeving is ook. Bij God vandaan. Want gemeente, zo kun je deze psalm ook lezen. Daar kom je natuurlijk uiteindelijk bij terecht. Vers 4, maar bij u is vergeving. Maar het gaat zo snel. We zongen het net ook in één couplet. Tweede couplet. Het staat er in één couplet, in één keer die omslag van: als u de ongerechtigheden in gedachten houdt, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Het eerste ben je dan zo weer vergeten. Maar voor die dichter gaat het zo snel niet. Hij ziet in dat God gelijk heeft. Wanneer hij ons in het evangelie zegt dat we er nou werkelijk hopeloos voor staan. Als u ons neemt zoals we zijn, zegt hij. Als u de ongerechtigheden in gedachtenis houdt. Wie zal dan bestaan? Niemand dus. Dan kan niemand blijven bestaan. Dan kun je er niet meer zijn. Dan kun je niet werkelijk leven. Dan kun je geen avondmaal vieren volgende week. Dan kun je niet meer staan. Zo kun je het ook vertalen. Eigenlijk staat dat er in vers 3. Wie zal dan nog staan? Nee, dan sta je niet meer, dan val je. Dan glij je steeds dieper de diepte in weg. Bij God vandaan. En je kunt je vastgrijpen en je kunt je voet dwars zetten. En je kunt proberen weer omhoog te klauteren, maar het helpt je niet. Je zit in de diepten. De diepten van bij God vandaan zijn. Dat is de ellende waar het in deze psalm over gaat. Onze verlorenheid. Iets wat je vaak niet voelt, en niet beseft. Nou ja, soms misschien ook wel. Als je op reis bent naar Jeruzalem. Die dichter is op reis naar Jeruzalem. Wanneer je opeens bedenkt dat dat je einddoel is. En dat je straks in de tempel komt. En wat gebeurt daar in die tempel? Daar roken altaren. Voor de verzoening van je zonde. Of wanneer het kerst gaat worden. Als je ziet dat Jezus Christus gekomen is. In die voerbak voor de beesten. Ja, dan zie je het misschien voor je. Dan besef je het opeens weer. Verzoening. Dat heeft te maken met vergeving van je schuld. En dat heb je nodig. Het bedekken van je ongerechtigheid. Het heeft te maken met staan. Recht staan voor God. Werkelijk staan in je leven. Overeind blijven. Maar zien we het? Beseffen we het? En gemeente, dan moeten we dus even stilhouden. Ik deed dat net bij de schriftlezing ook. Misschien is u dat opgevallen. Na vers 3, dan valt er een gat. Dat staat zo niet in onze vertaling. Veel vertalingen die zeggen er in vers 4 meteen achteraan, maar bij u is vergeving. Maar dat gaat dan zo snel. Alsof de vergeving binnen handbereik is. Alsof het meteen allemaal weer koek en ei is. En dat zit hem vooral ook in dat woordje maar. Als het zo zou zijn dat die diepte inderdaad niet zo diep is. Dan zou je het die dichter toch gewoon vanmorgen of vanmiddag willen zeggen. Ja, maar kop op, wat doe je nou moeilijk? Er is toch vergeving? Altijd bij de Here geweest. We hebben het gezongen. Je bent toch inderdaad op weg naar de tempel. Daar kun je toch je zonde voor God neerleggen en hij neemt ze van je over. Hij verzoent ze door het bloed van dat offerdier. Daar wordt toch geofferd, daar kun je toch met een schone lei beginnen. Gemeente, als je het zo leest, dan is die vergeving, die genade wel een beetje goedkoop geworden. We moeten tussen vers 3 en 4 halt houden en even stilstaan en nadenken. En leest u dan voor dat woordje maar liever het woordje voorwaar. Zo kun je het ook vertalen. Voorwaar, bij u is vergeving. En dan hoort u het al. In vers 4 zit verwondering. Het is niet de gladde uitkomst van een rekensommetje. 1 min 1 is 0. Wij zijn zondige mensen, maar God vergeeft, dus dan kom je op 0 uit. Het is een uitroep van verrassing. Voorwaar, er is toch vergeving. Het is pikdonker om me heen. Ik zit in de nacht van mijn leven. En het is pikdonker van binnen. En dat is helemaal terecht. Want daar heb ik zelf voor gekozen. En ik voel me er vaak nog behagelijk in ook, om te leven in het donker. Maar nu is het toch vergeving. Nu wordt het toch dag. Nu zie ik toch aan de horizon iets komen. De dag komt eraan, het wordt al een beetje licht. Voorwaar, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ja, dat staat er ook bij. Opdat gij gevreesd wordt. Er is vergeving, maar die dichter beseft, nu komt het er wel op aan dat ik daar ook bij leef, dat ik bij aan de Heere God verbonden ben en blijf. Ik moet het verwachten van Gods vergeving, van zijn redding en van zijn heil. Hij moet me redden. Ik moet het verwachten van dat kind in de kribbe. En laat ik dan vooral ook God vrezen. God vrezen. Komt in vers 5 tot en met 8 zo prachtig naar voren wat dat inhoudt. Het gaat wel 5 keer over verwachten en hopen. Gemeente, God vrezen, dat is dat je alles van hem verwacht. In het Nieuwe Testament kom je die uitdrukking zo niet tegen. Daar wordt vaak het woordje geloven voor gebruikt. Dat is eigenlijk hetzelfde, God vrezen en geloven. Het is dat je God, God laat zijn. En dat je hem erkent als degene die het over je te zeggen heeft. dat je geheel en al op hem bent aangewezen. Want hij alleen kan je redden. Hij alleen kan je werkelijk redden. Hij alleen kan het voor jou morgen maken. Hij alleen kan je echte vrede geven. Alleen hij kan je in de diepten de hand reiken. En je omhoog trekken, zodat je niet langer valt en glijdt. Steeds verder de diepte in, steeds verder bij hem vandaan. Maar dat je eruit wordt getrokken. En op je benen wordt gezet. Gerechtigheid. Als u de ongerechtigheden in gedachten houdt, wie kan bestaan? Maar er is vergeving. Er is gerechtigheid. God zet je op je beide benen. En je kunt staan. Je kunt bestaan voor hem. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Dat is Advent. Geloven is wachten op God. Het van hem verwachten en dat ook blijven doen. Allerlei toonaarden zegt die dichter dat hier. Blijf de Heere verwachten. Want als je zo wacht en verwacht, weet u wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er wat er aan het einde van deze psalm staat als een soort uithaal. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan bent u misschien nieuwsgierig hoe de Heere God dat nou doet. Hoe trekt hij je nou omhoog uit die diepte? Hoe reikt hij je de hand? Nou, kijkt u dan eens vooruit naar het kerstfeest. Want nou is midden in die pijloze diepte van ons een kribbe neergezet. Waarin het Christuskind ligt. En om het zo te zeggen, later is als het ware van die kribbe het kruis getimmerd. Jezus komt bij ons met een doel. Om te gaan lijden en te gaan sterven. En op de derde dag op te staan. En zo reikt hij u en mij de hand. Ga staan op je voeten. Ga bestaan. Leef tot in eeuwigheid. Als je wacht op de Heere. Als je vanuit de diepte naar hem verlangt. Dan is hij daar opeens. Nee, niet als de uitkomst van dat sommetje. 1 min 1 is 0. En klaar. Maar in verwondering. Voorwaar. Bij u is vergeving. Voorwaar. Daar is dat kind in de kribbe. Daar is die man aan het kruis. Voorwaar. Bij u is vergeving en verlossing voor Israël. Voor mensen die gelovend wachten. Die verwachten en hopen. Niet over een paar weken is het kerst. En dan klinkt er een woord. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Dan klinkt er een woord. En als u volgende week avondmaal viert, dan klinkt er een woord. Een boodschap. Een evangelie. Het is het evangelie van Jezus Christus. Want dat woord dat is vlees geworden. Dat is lichaam en bloed geworden. Jezus Christus. Gekomen om je uit de diepten omhoog te trekken. Voor u en voor mij. Een woord dat je vrij spreekt. Een woord van genade en liefde. Ziet u daar naar uit? Dat hij je vrij spreekt. Dat hij je tot in de hemelse heerlijkheid optrekt. Uiteindelijk. Ja, Heere, spreek dat woord ook in mijn leven. Spreek me vrij van al mijn ongerechtigheden. Doe me recht staan, werkelijk bestaan. En dan hou je dus aan het eind van deze psalm alleen maar Jezus over. Als het er staat in vers 8. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Jezus is zijn naam. Redder, verlosser. Kind in de kribbe. Zoon aan het kruis. Wacht dan op hem. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten, wacht dus het morgenlicht. Blijf ik, o Heer, verwachten, uw lichtend aangezicht. En het woord is Christus. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heere, zo willen we onze hoop op U vestigen. U, die God en Heer, die hoort. Die ons roepen hoort, wanneer we vanuit de diepten tot U schreeuwen misschien wel. Heere, we willen U danken voor de opening van het woord. Voor die psalm die ons leert bidden. En die ons ook laat zien, Heere, wat de diepten zijn. Vaak beseffen we niet eens hoe diep het met ons is gesteld. Denken we dat het nog wel meevalt. Maar Heere, we willen bidden of U onze ongerechtigheden niet in gedachten wil houden. Heere, wilt U verzoening geven over al onze zonden? Wilt U, Heere, ons doen beseffen dat als U onze ongerechtigheden in gedachten houdt, we niet voor U kunnen bestaan? Dan gaan we verloren. Maar Heere, er is vergeving. En we willen U danken, Heere, dat we zo in deze adventstijd mogen uitzien naar het feest van de komst van U, Heere Jezus Christus, naar deze aarde. En dat we zo ook de week van voorbereiding voor het avondmaal kunnen ingaan met het woord dat U vandaag aan ons hebt willen meegeven. Heere, het is Uw goedheid, het is Uw onverdiende trouw aan ons. Dat u dit alles ons wil meegeven. Opdat we onze winst ermee zouden doen. En Heere, bewaar ons er dan voor dat we het maar naast ons neerleggen en verder gaan, verder leven. Zonder dat het iets uitwerkt. Zonder dat het iets met ons doet. Heere, we danken U voor deze dienst. We danken U dat we hier zondag aan zondag mogen komen. We willen ook bidden, Heere, voor christenen in deze wereld die dat niet gegeven is. Wij danken U dat U hen wilt bewaren bij Uw woord, te midden van verdrukkingen. Te midden van een omgeving die hen uitsluit. Heere, we willen U vragen of U hen staande wil houden bij het belijden van Uw naam. Schenk hen Uw geest. Wij bidden nu voor het werk van verkondiging van het evangelie wereldwijd. Voor evangelisten, zendelingen, voor predikanten. Heere, wilt U hen geven wat nodig is bij het bekendmaken van de naam van U, Heere Jezus, onze redder en verlosser. En zegent U hen in hun werk, zegent U ook hun gezinnen. En breidt Uw koninkrijk uit tot meerdere eer en glorie van de koning. Heere, we willen bidden voor Uw volk Israël. Wilt U het volk van Uw eerst gekozen liefde, de naam van Yeshua als de Messias bekendmaken? En Heere, geef dat wij als kerken ook mogen luisteren naar Israël in het lezen van de schriften. En dat we in onderling gesprek mogen getuigen van de komst van U, van wie de schriften ook getuigen. Heere, we willen bidden voor omgeving waarin U ons gesteld hebt. Als we straks naar huis gaan, wanneer morgen de werkweek weer aanbreekt, wilt U met ons meegaan? Geef dat wij op ieder op onze eigen plek mag leven vanuit uw woord en ook zichtbaar mag maken wat dat betekent in ons doen, in ons laten, in wat we zeggen, in hoe we denken. Wilt u daarin ons herscheppen door het werk van uw Heilige Geest? Heren, we danken u dat u onze gebeden hebt beloofd te zullen horen. U bent de God die hoort. Heren, zo wachten wij ook op uw verlossende woord. En heren, we bidden nu voor hen die in Psalm 130 ook iets van zichzelf hebben herkend. Iets van de ellende die we zelf aan hun lijve ervaren. Of die we in onze omgeving zo scherp voor ogen zien. Van welke aard dat ook maar is. Heren, we wachten op uw verlossend woord. En we zien op u, Heer Jezus Christus, die gekomen is en die eenmaal komen zal, om alles nieuw te maken en goed. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met het oog op uw Zoon, zo bidden wij, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen aansluitend uit gezang 125, de versen 1 en 2. Gezang 125, vers 1 en 2. Wij belijden nu ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we uit gezang 125 het vijfde laatste couplet. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, dat is het rijk van de dood. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.